Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Lukaku, ik hoop dat ze hem kapitein maken van de Belgische nationale ploeg. En ik had enorm met hem te doen na de wedstrijd ook, hoe hij instortte. Alles gegeven. Merci, Romelu. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen. And welkom iedereen bij aflevering 12 van de WK-reeks van de Hartgras-podcast. Ik zou eigenlijk de dodenmars willen spelen. Voor zowel Duitsland, maar eigenlijk vooral voor België. Want Ivo Victoria, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja.
Oh, ja. Stilte nu.
Een minuut stilte.
Dat zou gepast. Nee, ja.
Waar moeten we jongens, beginnen?
Laat ik beginnen met te zeggen, het waren 10 fantastische jaren. Dankbaarheid overheerst in mijn hart. Voor deze generatie en wat ze betekend heeft voor ons land.
Mooi. Nu even de realiteit. Het was wel gewoon kut, toch? België op het WK.
Ja, het was heel slecht.
Ook positief. Het is Vrolijke Vrijdag. Iets positiefs?
Zeker. Ik denk bijvoorbeeld dat de toekomst er niet slecht uitziet voor België. Minder slecht dan veel mensen denken. Als je Doku gisteren ziet invallen tegen Kroatië. Dat was weer fantastisch. Elke kans die België gehad heeft in het laatste half uur werd voorafgegaan door een actie van Doku. En zo zijn er nog een paar jongens die eraan komen. Ik denk dat Martinez te laat heeft gedurfd. En dat eigenlijk de grootste fout is. Dat en het feit dat Lukaku natuurlijk die kansen mist, maar tegelijkertijd ook duidelijk maakte dat hij de enige centrumspits van internationale klasse is die België heeft. En dat is natuurlijk een groot probleem.
Ja, want als hij dus geblesseerd is zoals de eerste twee wedstrijden, dan heb je nou een gelukstreffer in de eerste wedstrijd, een beetje. Ja. Want hij maakt hem goed af, maar verder heeft hij echt geen pepernoot geraakt.
Precies.
En dan heb je nu Lukaku, die wel echt verguisd wordt, hè, begrijp ik, in België.
En in de internationale pers ook. Ja, totaal onterecht, vind ik. Hij heeft keihard gewerkt om erbij te kunnen zijn, is ook het voorbeeld van een teamplayer. Is denk ik ook naar de toekomst toe veel meer dan Kevin De Bruyne. Een speler waarop de volgende bondscoach kan verder bouwen. Eigenlijk zou ze een kapitein moeten maken. Hij speecht ook altijd voor die wedstrijden. Hij probeert die groep bij elkaar te houden. Werkte keihard. Was gevaarlijk. Had een beetje pech.
Ja. Nou ja, wat je zag ineens toen hij erin kwam, dat die andere spelers leken ineens te snappen wat ze aan het doen waren. Dat ze daarvoor zaten ze maar wat te breien en te doen. Het een beetje Nederlands voetbal. Ik dacht ook, het wordt steeds Frank de Boer-achtiger, dat Belgische voetbal. Het is ook een soort ziekte die zich over de lage landen lijkt te verspreiden. en toen Lukaku erin kwam, zag je die buitenspelers, zeker Doku toen die erbij kwam, ook de Bruyne had veel meer ruimte. Die kwamen veel meer voorzetten van de zijkant. Veld werd breder.
Ze hadden ineens een aanspeelpunt.
Ze hadden heel veel moeite ermee. Ze hadden het geluk dat ze die gemaskerde boef hadden staan, die Guardiol van 20.
Ja. Ja,
want als ze die niet hadden gehad, had België natuurlijk gewoon met 2-3-0 gewonnen. Want die gast die hield alles.
Maar je hebt gewoon een paar eikpunten nodig. Zowel in het leven als tijdens deze podcast. We kiezen altijd de koning van de dag en we hebben een wedstrijd van de dag. Zoals in een elftal. En dat was Lukaku. Je wist gewoon, daar moet de bal naartoe. En die schiet hem in principe op doel. Helaas niet erin.
Want ik had echt maar België is ook een aanspeelpunt. Ja. Houdt de bal bij, kan de bal afschermen.
Ja.
Zo hebben we dus maar één.
Je zag het ook bij Spanje. Hè? De geweldige opmerking van de Vaart, dat die Spanjaarden, als je de doelen weghaalt, merken ze niks, blijven ze gewoon doortikken. Maar dat die, als die Morata erin staat, ja, dan weten ze in ieder geval die bal moet die kant op. Dat
toch lukt het ze niet gisteren uiteindelijk. Want als je 2-1 verliest van Japan als Spanje.
Nee, maar die Japanners die beginnen zich nu natuurlijk te ontpoppen tot reuzendoders.
Wat ze deden na rust was formidabel. Ja. Het was echt een overval.
Wat deden ze dan in jouw ogen?
Ze klapten er volop gedurende... Volgens mij hebben ze gezegd, en dat hebben ze tegen Duitsland minuten, ook gedaan... Een paar minuten lang klappen we er vol op. Ja, blitzkrieg, kamikaze, actie. En de Spanjaarden die bleken dus daar totaal niet op voorbereid te zijn.
Ze hadden maar 70% balbezit.
Ik was
Japan.
Er zelf ook niet op voorbereid. Nee, je zat nog niet. Ik rolde ineens. Ik weet dat ik door de kamer rolde ineens. Want ik was er zo van geschrokken.
Drink jij en eet jij wat tijdens de wedstrijden wel, Frans?
Jawel, ik leef gewoon om die wedstrijden heen. Het is een soort iets betere vorm van bewegend behang is het voor mij geworden. En af en toe, ik reageer ook op geluid. Dus als het geluid
aanzwelt,
in intensiteit toeneemt, dan kom ik ook weer dichter bij die bank. Maar ik moet ook gewoon eten koken voor mijn kinderen en af en toe een boek lezen. Zo.
Maar dan zit je nu beter met de wedstrijd dat hij om 4:00 begint. Want dan is hij om en nabij 6:00 afgelopen. Ja. Kan je koken en dan om 8:00 kan je weer aanschuiven.
Je mist het gelul dan wel af en toe, maar goed. Dat vind ik ook wel leuk eigenlijk.
Het gelul eromheen.
Oh nee, dat heb ik altijd direct weg.
Echt waar?
Ach, dat oeverloze gelul. Ja, wij zijn er toevallig goed in.
Ja.
Maar op televisie is het natuurlijk verschrikkelijk.
Maar ik zie ook graag, een bevestiging hoor. Dat we goed bezig zijn. Maar.
Ja, in een aantal luisteraars inderdaad. Dat is heel fijn. Nee, maar ook daaromheen toch. Ik consumeer ook andere podcasts. Ik lees misschien nog meer en luister er meer over dan dat ik zie daadwerkelijk.
Ik vind voetbal ook in zekere zin een literaire sport.
Absoluut.
Dat die in de verbaliteit tot leven komt.
Okay,
want er zijn veel spannendere sporten waar veel meer gebeurt dan op een voetbalveld.
Ja, absoluut.
Je moet het van de verhalen hebben.
Even zaken doen, Ivo. Ja. Trainer is weg. Ja. Wie moet er voor in de plaats komen? Is er al een idee over?
In België wordt nu al direct de naam van Michel Preud'homme genoemd. Die heeft ook zichzelf eigenlijk al kandidaat gesteld afgelopen najaar. In oktober gaf hij een interview aan Humo. Mm-hmm. En toen zei hij, als de bond Michel Preud'homme wil als bondscoach, dan moeten ze hem bellen. Dus ik zou altijd oppassen met het inhuren van een coach die over zichzelf praat in de derde persoon.
Wij hebben van Gaal.
Maar ik vind het op zich geen slecht idee.
FC Twente toch? Heeft hij groot gemaakt? Of was hij niet bij Twente?
Twente, standaard.
Ja, Twente, ja. Het is wel een driftkikker, hè?
Een enorme driftkikker, waardoor hij eigenlijk een beetje ongeschikt is voor clubvoetbal. Hè. Hij was elke week op de rand van een hartaanval. maar dat is echt. Dat werd ook gezegd, hè, dat hij zichzelf sloopte door de intensiteit waarmee hij coacht.
Hij is keeper ook geweest, hè? Dus een beetje hij heeft de krankzinnigheid van
een rare snuiter.
Ja.
Hij heeft toen, hij was eigenlijk de beste keeper ter wereld, hè, toen tijdens het WK in Amerika. Zo'n intensieve coach, 1 keer in de 3 maanden, is dat misschien wel goed voor die jongens.
Ja. En verder doorselecteren dus. Hazard, die hoeft nooit meer op te komen draven, denk ik. Eden.
Denk het wel. Maar ik denk dat het van Eden Hazard zelf afhangt. Hij moet nu echt zijn trots inslikken. Onmiddellijk vertrekken bij Real Madrid. En een enorme stap terugzetten naar een club waar hij elke week kan spelen. En dan denk ik dat hij terug op goed niveau kan komen. Want je zag ook wel een aantal flitsen dit WK. Waarvan ik dacht van, oh, hij kan het nog wel. Hij kan het alleen niet meer 12 keer per wedstrijd.
Nee.
Dus dat is ook een kwestie van ritme. Wat Mario Götze heeft gedaan.
Ja, even naar PSV.
Door terug te gaan naar PSV. Ja. Daar 2 jaar lang alle wedstrijden te spelen. En nu zat hij er terug bij Duitsland.
Eintracht Frankfurt speelt in de competitie. Ja.
Zoiets zou Hazard moeten doen. Maar ik ben bang dat hij te trots is.
En de verdediging? Daar hadden we het nog eventjes over voor de podcast. Oud, met Vertongen, Al de Wereld, wie nog meer. Is er daar nog een doorselectie in, neem ik aan?
Ja, oud, dat is inderdaad, want Jan Vertongen stond weer goed te spelen. En als je Thiago Silva bij Brazilië ziet, die kan ook makkelijk, maar die is nog ouder volgens mij.
Ik denk dat Vertongen niet gaat stoppen, maar ook niet meer misschien vaste basisspeler zal zijn. Maar wel goed om zo iemand erbij te houden. En dan komt daarachter zitten Faas, die het bij Leicester goed doet. Theater, die het bij Rennes heel goed doet.
Die naaier is helemaal mislukt, hè?
Want dat, de naaier die speelt ergens in de zandbak, ja. een paar zandbakken verderop, ja. Zal ik maar zeggen.
En Den Donker, ja, die vond jij niet zo goed, geloof ik, hè? Maar dat vind ik er ook wel een
beetje grillig nog.
Speelde gisteren wel een goede wedstrijd op het middenveld, hè? Dus op het middenveld hebben we eigenlijk ook wel opties, hè? Want Witsel zal wel stoppen, denk ik, of niet meer geselecteerd worden. Dan hebben we Onana en Den Donker als verdedigende opties daar.
En Tielemans natuurlijk, hè?
Tielemans, ja, de Bruyne. Ja, dan Drossard. Hebben we Doku, Drossard, Openda. Er zit nog wel wat aan te komen. Je hebt ook nog in de Spaanse eerste klasse heb je Ramazani, die bij Almeria de pannen van het dak speelt.
De ketelaren heb je natuurlijk.
En er is nog La Via.
Moet je dat nou heel erg PSV.
Ik denk dat ik probeer een beetje te voeren dat hij erin trapt.
Nee, maar Romeo Lavia in de Premier League speelt hij geweldig. Die was net niet op tijd fit. Dus er zijn genoeg opties. Ik zie het eigenlijk positief in, jongens.
Hé, hey, wat heerlijk.
Ja, ik denk gewoon
in 10 minuten is het helemaal gedraaid.
Probleemloos gaan kwalificeren voor het EK 2024. En dat we daar heel leuk en energiek België gaan zien.
Dat denk ik wel. Een energiek België. Ik weet niet of het goed zal zijn, maar energiek sowieso met al die nieuwe aanwinsten.
Het gaat goed zijn, Frank.
Ja? Beloof je dat bij deze?
Geloof me nu maar. België gaat swingen.
Kijk, dit wordt allemaal opgenomen. Dit.
Van het dak spelen. Je mocht het opnemen en laat het mij binnen 2 jaar terug horen.
Ik wil heel graag ook nog even naar Duitsland. Want naast dat België eruit ligt, en daarom ook Ivo hier in de opnamestudio, ligt Duitsland er ook uit. En jij hebt 1 grote liefde, dat is natuurlijk Nederland. Maar daarna komt Duitsland, Frans.
Ja, het voetbal zonder Duitsland voelt toch een beetje verweest, vind ik altijd. Het is toch een soort angstgekenen voor bijna iedereen. Hè? Dus wij hebben het, maar de Engelsen hebben het, de Fransen hebben het. Niemand speelt graag tegen ze. En ze zijn helemaal van karakter veranderd. Het is een hele dartele ploeg eigenlijk. Als je Musiala ziet, dat is natuurlijk de meest...
Dat was dus te spelen van het toernooi.
Ja, leuk. Een beetje een balletdanser vond ik hem gisteren. Hoe hij tussen iedereen zo heen aan het springen was en zo. Alleen afmaken. Hetzelfde als Lukaku. Ook het
en Gnabry, hoewel die er nu een beetje uitziet als een pornoacteur. Die
met dat knotje zo.
En ik weet niet of die gay of hetero speelt, maar ik kijk altijd allebei, denk ik. Maar en Sané natuurlijk, die ook een heerlijke speler is. En dan heb je nog... daar zijn ze denk ik om... gescheiterd, denk ik, gefaald hebben ze, omdat Kimmich zo slecht was. Ik vond Kimmich op het middenveld, normaal is dat de motor, met prachtige passeerbewegingen die makkelijk iemand 2 man wegzet en dan een steekpaasje geeft. En ik vond hem nu grijs en veel balverlies.
Ja, gisteren maar, zelfs als rechtsback.
En nu hebben ze dus die rechtsback, omdat ze natuurlijk aanvallend wilden spelen. En ze hebben geen goede rechtsback, ze zitten te rommelen ook daarmee.
En maar daar is het niet misgegaan, toch? Ik bedoel, wat Duitsland heeft eigenlijk...
Wel, op het middenveld wel. Ik vond dat ze heel makkelijk werden overlopen. Zij zijn eigenlijk een heel kwetsbaar elftal geworden, doordat ze die fantastische aanvallers hebben. En als zo'n middenveld dan niet net zo goed is als bijvoorbeeld Kroatië, weet ik wat, of Brazilië, dan komt die druk meteen op die verdediging. En daar zag je het steeds misgaan. Ze sneden er doorheen.
Maar dat Japan van Duitsland...
Zelfs Costa Rica. Dus,
die wedstrijd tegen Japan... Japan scoort 2 keer, maar Duitsland moet die wedstrijd natuurlijk gewoon met 6-2 winnen.
Ja, het is dus, ook wel dus Müller die liet ook wel
ze
echt...
hadden zich makkelijk kunnen kwalificeren in deze groep. Het is ook een beetje... Dus
ja, maar
juist
ze krijgen
ook
wel makkelijk goals tegen. Vind ik.
Maar
ze krijgen te makkelijk goals tegen. Zelfs die Neuer stond te blunderen.
Dus. Nou, die was ook niet goed gisteren. Hè? Dat was een gekke sprongetje wat hij deed met die tweede goal. Ja. Toch? Die moeten ook, keepers.
Ik zie het probleem toch achterin. En natuurlijk klopt het. He, zij spelen ook zonder echte spits. Behalve Füllkrug dan.
Och, wat een hel is dat.
Ja.
En dat is wel, het wordt wel een beetje gelogen straf. Dat hele ingewikkelde tactische gedoe. Ja. En voetbal zonder spits of mid voor. Het slaat eigenlijk nergens op.
Nee, maar dat is eigenlijk ook de reden. Dat frivole voetbal. Frivol voetbal van Duitsland, van Spanje. Ik geloof nooit dat Spanje wereldkampioen wordt.
Nee, maar ook maar dat blijven voetballen.
Ik geloof veel meer... Hè?
Nou, want ik ben het helemaal met jullie eens. Want ze gaan geen wereldkampioen worden, Spanje. Want ze blijven maar voetballen. Zo die keeper, die heeft echt hele rare... We hebben veel over keepers, ben ik blij.
Simon,
die heeft zulke rare strapatsen uitgehaald. En dan natuurlijk dat terughalen en op die achterlijn doet hij nog allemaal netjes. Maar waar het doelpunt uitkomt, die 2-1. Ook omdat hij maar wil blijven voetballen. Ja. Knal gewoon ouderwets. Die bal is gewoon keihard naar voren. En A, dan heb je misschien geluk dat hij een keer gek stuitert en dat je er doorheen bent. Maar vooral is die bal bij de doel weg. Want dat alles maar voetballend oplossen, dat inderdaad dat frivolen, dat kost je gewoon de kop. Daardoor verliest Spanje. Althans, dat was misschien nog wel een soort van
blitzkrieg geweest.
Maar ze konden niet scoren ook.
Er was een moment...
Nee, het is dus en geen spits. Dus niemand die met een echte 9 speelt.
Ja, Morata dan.
Ik vroeg mij toch af in het laatste kwartier of ze niet gewoon Duitsland aan het flikken waren.
Ik dacht
dat
het
wel. Zeggen mensen
dat
ook.
Was mijn gevoel was het, toen ze dat doorkregen, die Luis Enrique snapte er niks van. Want die had helemaal niet door dat ze eruit konden vliegen.
Ja.
He, die zat er wel heel ontspannen te coachen. Ja. En dat werd hem later verteld. Maar ik denk dat ze toen ze wel even gingen rekenen van hoe het zat. Het viel mij inderdaad op. Ze drongen niet echt aan.
Het
dat
was
doe je niet
alles of niets voetbal in het laatste kwartier. Er werd wel aangevallen. Maar niet... Dus daar wordt Duitsland ook geflikt, denk ik.
Ja.
Mooi geflikt.
Maar ik wou zeggen nog even over dat zonder spits voetballen. Want dat is wel een soort mode aan het worden. Dat is ontwikkeld volgens mij ooit door Guardiola, omdat hij met Messi zat. Messi is geen flankspeler, omdat hij nooit meeloopt met zijn man. Dus die moet je ergens neerzetten waar hij het minst verdedigend het minst ertoe doet. En dat is in de spits.
En hij kon zich terug laten zakken uit de spits.
En ook bij City had hij jarenlang geen echte centrumspits met gewicht. Hij had Gabriel Jesus, maar ze hadden geen echt aanspeelpunt.
Ja, maar nu wel. En nu zijn
wel,
ze echt goed.
En nu zijn ze echt goed, ja.
En die Jesus heeft hij ook niet goed begrepen, want die is bij Arsenal. Dat is fantastisch, hè?
Ja.
Ja, ik zit even te denken, want het is wel ook een gemis. Als ik ergens van hou, van keepers, en van echt van die nummer negens, die grote nummer negens.
Nou ja, Lukaku, dat is natuurlijk een fantastische...
Ja, maar ook zo'n Morata, die jij wel even aanhaalt nog. Maar ook in het verleden, Ibrahimovic, Kluivert.
Echte nummer negens,
Julio Cruz,
spitsen. Ja, die zijn
van Nistelrooy, Luc Niels.
Jozef Kieprits voor jouw tijd misschien.
Ja, nee, maar die ken ik zeker. Nee, maar ook gewoon van die bonkigen die kont erin gooien en draaien en kaatsen. En dat is nog wel fijn dat wij er 3 mee hebben. Met Luc de Jong, Vincent Janssen en Wout Weghorst. Dat is het enige voordeel van dat zij mee zijn.
Oh, wat een middelmatige
maar verder,
spitsen.
Maar
wij Weghorst, Jezus Christus.
Met z'n 3 en nog niks, hè?
Echt.
Nee, maar wij spelen ook weer doorcombineren tot aan de doellijn. In plaats van gewoon...
Nee, maar...
Ja, maar Luc heeft dan tenminste, sinds hij in Spanje is geweest, heeft tenminste nog dat die vieze, smerige trucjes, waardoor hij zo verdediging...
Hoe is het mogelijk dat Weghorst voor Luc de Jong staat in de piekorde? Weghorst kan niks.
Niks.
En Luc de Jong kan heel goed koppen en kan een bal vasthouden.
En is een
lulletje, afleggen.
Of in ieder geval
en
lul.
Zuigen. Ja, dus dat bedoel ik. Zuigen is de klas. Het is,
En Weghorst is gewoon hopeloos. Ja. Ja, dat is ongelooflijk.
Voordat we naar Nederland zelf gaan, want dat is morgenmiddag om 4:00. Gaan we lekker ook nog even kort ervoor beschouwen. Even de koning van de dag, oftewel van gisteren. Ik wil eigenlijk nog de vrouwelijke scheidsrechter even opgooien. Frappant.
En ze hadden ook een vrouwelijke grensrechter.
Zeker. Het was een volledig vrouwelijk scheidsrechter.
Ja, behalve de VAR dan.
Vind eigenlijk dat we daar niet te veel woorden aan vuil moeten maken, want dat zou de normaalste zaak van de wereld zijn.
Ja, maar dat is het niet. Dus even misschien toch
en,
vond wij bij ons thuis vonden het wel jammer dat ze niet Qatar had mogen fluiten.
Ja.
Qatar-Nederland, dat was leuk geweest.
Maar dat gaan ze natuurlijk, ze bepalen alles daar, Qatar. Ja. En ze gaan niet, dan moeten ze die vrouwen dan ook een hand geven.
Ja.
Dus Frappar wil ik even roepen als koning van de dag, maar
ze hoeft
niet te worden.
Dat ze ook de finale dan fluit. Nee, dat wordt die Orsato, hoor ik dan. Hè?
Ja, die Italiaan is dat.
Ik ben wel blij dat die vervelende Makkeli en die pomp van Boekel eruit liggen. Wat een irritante, die Nederlandse scheidsrechter. Ik weet niet wat ze doen. Zulke...
Waarom vind je ze irritant, Frans?
Ja, ze denken altijd dat die wedstrijden om hun gaan of zoiets. Ik weet niet, ze lopen er altijd zo parmantig rond. En ook de manier waarop ze een beetje geil naar die topspelers...
Mannetjes.
Onder onsje zitten te doen. Ik vind het onsmakelijk eigenlijk. Maar goed, dat is met die Björn Kuipers is het begonnen.
Te zelfbewust, denk ik. En zich te bewust van het belang dat ze hebben.
Ja.
En dat dan ook willen uitstralen in lichaamstaal. Het is ook al ze lopen ook al steeds heel rechtop, letterlijk met de borst vooruit.
Maar inmiddels worden ze gehaat door de internationale topvoetballers. Hè? Dus
omdat ze zo erbij lopen?
Nou ja, altijd van die hele rare beslissingen. Nu die penalty ook, dat doe je. Hoe krijg je het voor elkaar? Om daar een penalty voor te geven.
Ah ja, des te dus belangrijker dat ik even Frappart aanhaal, de vrouwelijke scheids. Ja. Want die heeft een hele goede wedstrijd gefloten.
Die vloot gewoon een prima wedstrijd.
Koning van de dag, Frans.
Ik, Guardiol, de gemaskerde Kroaten. Ik vond dat Normaal, Musiala zou ik ook kunnen doen, maar die heeft verloren. Dus dan kan dat niet eigenlijk, denk ik. En ik vond die Guardiol, want zonder Guardiol had België gewonnen. Dus dat, daar zag je echt, wat wij altijd bewonderden aan De Ligt.
Ja,
dat doet hij.
Zich echt ervoor gooit.
Maar alles correct. Hoe die ook nog een bal net voor, was ook voor Lukaku wegtikte.
Ja, dat was een ongelofelijke tackle. Ja.
Maar een technische tackle.
Was ja, echt... een technische tackle. Ja. Het tikte hem weg, buitenkant voet voor de neus van Lukaku.
Ja, dus dat is elke andere verdediger die er had gestaan, had Lukaku niet meer afgestopt. Dus België is eigenlijk uit het toernooi gestoten door die Kroaat. Ik vond trouwens sowieso dat Kroatië wordt door ons een beetje onderschat eigenlijk. Hè?
Voetballend waren zij grote delen van de wedstrijd de betere ploeg tegen België.
Maar ook de team spirit. Ze hebben dus echt een paar genieën, zal ik maar zeggen. Modric voorop. Maar ze hebben zo'n team spirit. Als je ziet hoe ook zo'n Perisic gewoon bij de cornervlag staat te schoffelen. Nou, dat zie ik. Mensen
het is
altijd
heel leuk dat hij met nummer 4 speelt.
Ja. Dan lijkt hij ineens een verdediger.
Ja, ja. Terwijl hij links buiten in de voorhoede. Jouw koning, Ivan?
Ik ken natuurlijk onmogelijk een Kroaat.
Ziyech kan bijvoorbeeld ook. Hè? Marokko is door. Daar hebben we het ook nog niet over gehad. Dat is ook wel wereldnieuws. Na 36 jaar zijn ze weer de poolfase door. Maar ik wil vooral...
Leuk
niet
voor ze.
Ja, oké. Okay.
Ik ga gewoon uit loyaliteit. Ik ga voor Lukaku als koning. Als symbool van de Belgische toekomst eigenlijk. Verleden, heden en toekomst van het Belgische voetbal. Lukaku, ik hoop dat ze hem kapitein maken van de Belgische nationale ploeg. En ik had enorm met hem te doen na de wedstrijd ook. Hoe hij instortte. Alles gegeven. Merci, Romelu.
Ja, hij stond te huilen in de schoot van Thierry Henry.
Ja.
Ook wel heel aandoenlijk. Ja. De grote reus die daar...
Maar laten we wel wezen, dat kan natuurlijk niet koning van de dag worden, Lukaku.
En sowieso een huilende reus kan het niet.
Maar zullen we dan voor de gemaskerde Kroaat gaan? Guardiol?
Ja, en ik vind het wel goed dat je even Marokko aanstipt. Want het is natuurlijk wel opmerkelijk. Hè, na die Halilovic, die vreselijke toestanden die ze eerst hadden met de... Met zo'n volkomen psychotische coach die daar met iedereen ruzie trapte. En nu is het paais en vree. En het is ook voetbalvreugde, vind ik, Marokko.
Was er weer eens gezegd dat ze wereldkampioen geworden, hè?
Nee, daar hebben ze te veel zwakke broeders.
Nee, maar het is wel lekker dat het zo... Dan, kijk, het kan ook werken in zo'n toernooi. Hè? Dat het een soort vliegwiel wordt, want heel het land is gek.
Je kan in een flow komen.
Ja, we hebben Nederland gezien, is ook helemaal gek geworden. Ook letterlijk gek geworden wat er allemaal gebeurt. Op onder andere Mercatorplein natuurlijk, hier in Amsterdam. Ja. Maar er is wel, het leeft zoveel meer dan bij ons. bij ons
maar terecht. Bij hun is het ook een emancipatie van iets. Eindelijk hebben ze erkenning op het wereldtoneel dat ze goed kunnen voetballen. En daarvoor was het altijd talentvolle, lastige jongens. Hè? Het Iataren-complex, zou ik maar zeggen.
Ja.
En Hamdaoui en zo, hè? Die eerst naar Barcelona zou gaan. En uiteindelijk gewoon via de achterdeur uit de betaalde voetbal.
Zou Elham de Wien naar Barcelona gaan?
Die is ooit gescout. Dat ging toen
maar
rond.
Vanuit AZ naar Barcelona of wel vanuit Ajax?
Ajax, AZ, okay. Ajax. En toen, dat was natuurlijk een hele begaafde voetballer.
Absoluut.
En toen werd er gezegd van, Afellay had er al gevoetbald. Dus ze hebben interesse, weet je wel. Dus, maar dat is eigenlijk het verhaal van Marokkaanse voetballers. Altijd waanzinnig getalenteerd. Maar net niet. En dan altijd nog even een trap na. Het karakter is niet goed genoeg voor topvoetballen.
Ja.
Ziyech werd het ook van gezegd. En nu zie je, ze hebben alle soorten voetballers in hun geleden. Die Amrabat is natuurlijk om je vingers bij af te likken.
Ja, wat heeft die ook een ontwikkeling ondergaan, zeg? Dat het nu zo'n verdedigende middenveld is met een kale kop.
Nou, een van de allerbeste van het toernooi, vind ik. Ja. Ik vind hem waanzinnig goed. Hadden wij maar zo'n speler. En ook veel beter dan Witzel.
Hebben wij niet zo'n speler bij het Nederlands elftal?
Ja, de Roon.
Maar ik zag gisteren de persconferentie waar hij trouwens... Dat kan hij dus wel heel goed.
Leuke vent trouwens.
Ach, maar dat is een
superleuke vent.
En samen met Dumfries zat er naast.
Ja, ook leuk.
Ook een hele leuke vent. Zeker als je daarvoor Bergwijn en Klaas had. Ja. Maar het is op zich de Roon naast de Jong. Dan heb je toch wel een beetje zo'n... Reker,
dat deden ze toch in de vorige wedstrid met de Roon naast de Jong.
Ja, hij was niet zo zorgvuldig.
Hey, Amrabat houdt hun wel op de been daar, hoor. Die staat ook slim de hele tijd. Dat is ook, weet je, Casemiro, die heeft dat ook, hè?
Ja, en iets meer voor de verdediging nog. Ja. Bij Nederlands elftal heb je de Jong en de Roon naast elkaar. Dus dan lopen ze elkaar bijna weer in de weg. En daar is gewoon één met de punt naar achter. Dus Amrabat is eigenlijk een soort van de vijfde verdediger.
Ja.
Ja. Maar zometeen de wedstrijd van de dag. Nog even het Nederlands elftal.
Reven zou zeggen, jij hebt een kijk op.
Dankjewel. Toch mooi dat je het even weer literair maakt, deze podcast. Nederlands elftal. We zijn al een beetje aan het snuffelen.
Ja.
Door Wout Weghorst in het verdomme hoekje te gooien. Wat denken we ervan tegen Amerika?
Ik denk dat het eigenlijk een uitstekende tegenstander is voor Nederland. Die Amerikanen gaan er bovenop klappen, zoals ze altijd doen. Hè? Veel energie. En dan gaat er ruimte komen voor Nederland. Nederland gaat niet het spel moeten maken tegen Amerika. En dat zal bijvoorbeeld voor Gakpo en echt wel kansen bieden.
Ja, maar dan moeten ze Gakpo... Die moeten ze geen nummer 10 maken. Ze moeten gewoon Memphis ernaast zetten en in laten vallen. En je moet gewoon beginnen met Gakpo. En ik zou zeggen met Xavi Simons. En daarachter of Klaassen of Berghuis.
Dus je zet Xavi Simons als een van de twee spitsen. Meteen hup erin.
Zou ik wel
doen. Zou wel ook wel durven. En ik zou Klaassen ook zetten. Want het viel mij op dat alle twee van de drie goals van Gakpo... kwamen uit combinatie afleggen van Klaassen.
Eentje was per ongeluk. De eerste goal die onderschepte die en viel voor of die onderschiepte en viel voor de voeten van Gakpo. Maar verder die andere, absoluut. Ja.
Dat klikte maar, tussen die twee. Ja, want er waren nog een paar van dat soort momentjes.
Maar als je zegt inderdaad als ze ruimte krijgen, zal die zeker met Bergwijn en Memphis gaan spelen natuurlijk.
Ook omdat Memphis dat zelf heeft aangegeven dat hij het liefst met Bergwijn speelt. Aan de andere kant is het toch ook slim, want hij is wel heel snel Bergwijn. Hij is,
even, ja, zeker hij is wel ruimte... een van de slechtste, vind ik, presterende. Ik ben wel een fan van hem. Hij is gewoon uit vorm. En dat wou ik zeggen. Ik denk dat we wel moeten oppassen. Ajax is uit vorm. En de kern van het team is Ajax. Waarom ligt Duitsland eruit? Bayern München staat geloof ik derde. Ik weet ik wat.
Ook uit vorm.
Uit vorm. En het hart van dat team is Bayern München. Dus als je... En Barcelona is de kern van Spanje en die zijn in vorm. Dus dan zie je, daar had Van Gaal ook al naar mogen kijken, dat hij niet zoveel op die Ajax-side vertrouwt.
Maar dat valt wel mee, toch? Ik bedoel,
jawel, veel
Van Dijk, Dumfries, Frenkie de Jong, Gakpo, dat is allemaal niet Ajax. Depay.
Nee, maar toch voor een club uit Timber, Blind,
Klaassen, Bergwijn,
Berghuis. Dat zijn er toch vijf, vind ik veel. Ja.
Taylor mocht zelfs nog even invallen. Waar Van Gaal blijkbaar heel groot fan van is.
Terecht ik ook. Maar die zakt mee in het moeras.
Nee, dat is geen jongen die de kaart gaat trekken.
Nee.
En Simons, die zal wel energie brengen.
Ja, die is en PSV is de ploeg die ook in vorm is.
Maar dat is ook het rare van Van Gaal. Die Simons is toch in topvorm. Die heeft het toch ook laten zien tegen Arsenal en zo. Die kan het op het hoogste niveau ook. Dus het is gewoon raar dat hij allemaal spelers uit vorm, zoals Bergwijn, opstelt. Terwijl die beweert de hele tijd, nee, ik kijk naar de vorm van de dag. Iedereen moet fit zijn. Nou, Memphis is totaal niet fit. Of half fit, of weet ik wat, met zichzelf in ieder geval bezig. Ik vind een...
En tot nu toe heeft gebleken, als je hem inbrengt, dat er iets gebeurt. En als hij start, dat er eigenlijk niks met hem gebeurt. Dus ik zou hem inderdaad...
Ja.
Toch?
Ja.
En Vincent Janssen, want dat is natuurlijk... Dat is een
Belg-fan. En is een Antwerp-fan, hè?
Daarom.
Ik heb Vincent Janssen een paar keer zien spelen met Antwerpen. Daar doet hij het heel goed. Maar je kan maar op één manier spelen met hem. Hè? Dus als je hem opstelt, dan moet je in functie van hem gaan spelen. Dus dan moet je hem gebruiken als targetman. Hem aanspelen met de rug naar het doel. En dan bewegen de spelers eromheen. En dat is de enige manier waarop hij functioneert.
Anders heeft het geen zin.
Nee. En hij is waarschijnlijk van die drie spitsen... Alhoewel, Luc de Jong kan ook zo spelen. Met de rug naar het doel en dan afleggen.
Wat kan Wout Weghorst eigenlijk?
Nou, dat
hoe
is
moet je
echt,
met hem
maar
spelen?
Wout Weghorst, dat is...
Zo mooi, ik dacht ik roep het gewoon weer even. Ja. In ieder geval schiet meteen.
Echt, mijn voetbalverstand slaat op tilt gewoon bij de woorden Wout Weghorst. Het is echt verschrikkelijk.
Ben jij trouwens nu voor Nederland, nu België eruit ligt?
Ja, die gewetensvraag
juist niet, hè?
Werd mij gisteren ook al gesteld door een van mijn beste vrienden.
Er
zijn lange jaren geweest dat ik altijd een beetje leedvermaak had met Nederland. Dan is er een fase aangebroken waarbij ik niet langer juichte wanneer Nederland een tegendoelpunt kreeg. Dus dat toch een soort van handreiking deed. En misschien is nu inderdaad het moment aangebroken. Ik woon dit jaar 20 jaar in Nederland. Misschien is nu het moment aangebroken om toch steun te gaan verlenen aan het Nederlands elftal.
Mooi.
En ik zou ook super tof vinden ook voor de clubkast van PSV, als Gakpo topscorer werd van dit WK, dat zit erin.
Ja.
Als hij, ik zie hem wel 2 keer scoren tegen de Verenigde Staten.
En dan nog tegen 5, Argentinië, nog 1 of 2.
Een goaltje meepikken tegen Argentinië en dan met dan 6 doelpunten ben je wel...
Ja, daar vrees ik wel voor, ja.
Dus ja, laat ik zeggen, lekker, ik ben voor Oranje. Jongens, ik doe
welkom
mee.
Bij de club. Dat is morgen. Vanmiddag gaan we naar Uruguay. Dat is natuurlijk ook wel weer een leuke wedstrijd, omdat ze allebei nog door kunnen. Kudus, daar kijken wij dan met een extra oog naar Frans, omdat het een Ajaxiet is. Nou, we hadden het net over Ajaxieten die niet in vorm zijn. Hij lijkt wel in vorm te zijn bij zijn nationale ploeg. Wat denken we van de wedstrijd?
Hij was bij Ajax ook in vorm. Dus hij was de enige die...
God, wat hebben we hem verguisd met z'n allen, toch? Of niet?
Nee, maar mijn theorie is dat Ajax, dat zeiden ook al zijn medespelers, Ajax is slecht voor hem is. Dus hij speelt onder zijn niveau bij Ajax. Hij denkt, laat ik het maar zelf doen. Als ik hem aan Klaas of dat soort spelers... die hebben ze in Ghana ook helemaal niet, weet je wel. Dus die denkt, als ik dat soort spelers moet geven...
Hij speelt toch niet op een hoger niveau bij Ghana dan bij Ajax? Qua medespelers?
Ja, maar niveau is niet alleen... dat je tegen, weet ik wat, Excelsior leuk speelt of zoiets. Hoewel, daar speelden ze ook 1-1 tegen. Maar het is natuurlijk, het heeft met strijdlust te maken. Dat vind ik het interessante van het WK. Uiteindelijk de goede ploegen zijn de ploegen met de meeste strijdlust. En zonder die strijdlust...
Australië, Japan...
win je nooit. Ja. Je moet boven jezelf uitstijgen. En dat doet Ghana ook. En
Uruguay alles behalve.
Ja. Alles behalve, ja.
Die dikke Suarez. Ja, het moet toch nog even benoemd worden.
Ja, ze hebben wel 1 speler waar ik wel heel van zat te genieten. Is die Bentancur.
Ja, die was, middenvelder. Die was snel. Hè? Die
echt een geweldige speler.
Ik had ook wel veel verwacht van Valverde eigenlijk. Die speelt bij Real Madrid.
Heel grijs speelt hij eigenlijk.
Heel grijs.
Hij had 1 geweldig schot. Ja. Vorige wedstrijd, ja.
Ja, bij Real is die fantastisch. Ja.
Ik had hem ook als topscorer dan neergezet. Dat hij wel eens als middenvelder nog eentje zou gaan schieten. Maar ga naar Uruguay. Ivo, jij bent inmiddels weer goed gemutst. Wat denk je ervan?
3-0.
Je bent helemaal gek geworden daar aan de overkant van de tafel. Dus, en hoe vaak Kudus, denk je?
2 keer.
Als je 4 keer had gezegd, was dat... ik ga voor 2-2. Gaan ze allebei, hebben ze volgens mij... de Ghana gaat dan door. Uruguay niet.
Ja, ik denk Ghana wint met 2-1.
Mooi. Schrijven we die op. Dit was hem alweer voor vandaag. De tijd vliegt. Of is er nog iets wat je van het hart wil, Ivo? Het is toch een beetje ook een stukje nazorg voor jou?
Nee, ik voel mij hier goed omringd. Dank je wel daarvoor. Jullie hebben... sturen mij toch met een goed gevoel huiswaarts.
Ja. Ik heb toch wel naar de VRT zitten kijken. En ik zag... Voor en na de wedstrijd was toch wel een verschil in, emotie. Maar ik vond het leek wel of iedereen het toch een beetje had zien aankomen. Ik vond het minder grafstemming dan ik had verwacht.
Uiteraard. Ik had het zelf ook al opgegeven voor de wedstrijd. Maar als het dan uiteindelijk toch nog zo nipt misgaat... Hè,
is het toch
zijn er verschrikkelijk dichtbij geweest. Dan is het toch pijnlijk. Ja. Maar ik denk dat iedereen ook blij is eigenlijk om van Martinez af te zijn.
Ja.
En om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen.
Ja.
Dat wel, ja.
Of een nieuw hoofdstuk gesproken.
Ja, maar die tafel daar bij de VRT, dat is natuurlijk ook een verschrikking. Ja. Dat zijn geen voetbalanalisten, dat zijn supporters.
Ja.
Wordt ook gemaakt met supporters eromheen en dan... Wordt er eigenlijk zelden...
Nu ga je toch weer in mineur, hè?
Ja, ik vind gewoon dat ze daar nooit echt zinnige dingen zeggen. Men durft, ook na de wedstrijd tegen Marokko, durfden ze niet te zeggen dat Courtois in de fout was gegaan. Het zijn meer supporters dan analisten, dat is eigenlijk jammer.
Ja, toch een beetje Calimero-complex.
Ik hoop dat we daar toch echt vanaf zijn. Als er nu iets veranderd is onder Martinez... Dan is het wel dat de eeuwige bange Belgen met de sneaky counter van de jaren 80, dat die eindelijk weg is. Hè? Dat we nu 10 jaar lang hebben we aanvallend voetbal gespeeld met de overtuiging om tegen de beste ploegen te kunnen winnen. Dat is echt een enorme cultuuromslag geweest voor het Belgische voetbal. En ik hoop dat we daar nu toch... eindelijk vanaf zijn dat we daarop doorgaan nu.
Maar dan kunnen we eigenlijk afsluiten met de woorden waar jij mee begon. Bedankt voor 10 prachtige jaren.
Absoluut.
En op naar 10 nog mooiere jaren.
Naar 10 nog mooiere jaren. Ja, zoals jij dat Duzel weer zegt. Ja.
We maken een diepe buiging naar België. Ja. En wij melden ons.
Nee, ik heb altijd heel veel plezier aan België beleefd. Ik vond dat een fantastische...
Jongens, we moeten... We kunnen over België door blijven praten. Ja, wij melden ons morgen.
En blijf rustig liggen. Ligt onder Nederland voor de luisteraars.
Letterlijk en figuurlijk nu weer.
Figuurlijk.
Heerlijk. Dankjewel, jongens. Yes, there used to be
a ballpark. De feestdagen komen eraan. De tijd van de cadeaus is aangebroken. Neem een probeerabonnement op Hartgras. 2 nummers voor €17,50. Neem een jaarabonnement op Hartgras. Dat kost slechts €41,50 voor 6 nummers. En je kan ook nog eens een keer een digitaal abonnement nemen voor €25 per jaar. Het hele gezin kan mee profiteren. Ga naar hartgras.nl en druk op één knop en je bent abonnee.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.